ik weet dat gewicht van die Bijbel draag, of van die familie, van dat familiesysteem eigenlijk ook, draag ik voor een deel met me mee. Hoe kan ik dat? Kijk, het liefst zou ik nu zeggen, Ellie, hoe schud ik dat af? Ik wil het kwijt. Ik voel het drukt op me. Ik wil het niet.
Eerst begin je te erkennen dat dat zo is en dat je het voelt. Dat vind ik heel dierbaar ook en ontroerend. Op een bepaalde manier eer je je grootmoeder en je ziet haar lot en haar misplaatste schuld.
Ja, ja.
Dus daar zit veel compassie al in. Het waarnemen van iets uit het systeem wat jij ook voelt. Maar je ziet dat het minder zwaar is voor jou dan voor haar.
Ja. Ja.
Dus daar heelt de tijd dat ook al. En jij doet iets heel anders met diezelfde Bijbel.
Ja.
En wat ik merkte, bijvoorbeeld door 15 jaar aan de grond te zitten.
Ja.
Dan zit je natuurlijk niet alleen maar daar te zitten, maar er is een trek naar binnen die ook naar dat soort plekken gaat. Naar de plekken die verstoken zijn van liefde.
Mm-hmm.
En mm-hmm. wat ik merk is dat met een aandachtige, compassievolle afstemming daarop, zonder er iets aan te willen veranderen, zonder jezelf als volbeter project te hebben of op de weg te willen werken, het ermee te zijn, dan gaat het uit zijn fixatie. Want het zit daar ergens ook verstoken onder een steen of zo.
Ja.
En ik heb gemerkt dat het licht van het gewaarzijn of de liefdevolle compassie, die ook weer een vorm van liefde is, die je daar naartoe kunt laten leiden. En dan ontspant het zich vaak. En anders blijf je gewoon bij dat gedeelte waar het nog strak is en waar je er vanaf wil en waar het helemaal niet goed voelt. En,
ja.
En daar gewoon wat uithangen.
Ja, ja, want wat ik eigenlijk eerder geneigd ben te doen, is te denken, ik eer mijn oma door vrolijk te zijn. Dus ik wil graag vrolijk. Ik wil naar die levensenergie toe.
Ja.
Maar ik weet, ik heb het allebei.
Ja.
Maar ik ben natuurlijk liever bij die levensenergie. Dan dat.
Gisteren sprak ik een man die een vorm van autisme heeft, maar dat was in der tijd niet onderkend toen hij nog op school zat. En nu heeft hij een dochter die heeft datzelfde.
Hmm.
Dus ik leg er een voorbeeld naast.
Mm-hmm, yeah.
En zij komt thuis en wordt overspoeld door veel te grote klasseveranderingen door de coronamaatregelen. Zijn heel ontregelend voor haar, want opeens moet ze alle andere ingangen van school.
Yeah.
Het is allemaal heel erg lastig voor haar. En als de ouders, de moeder is dan geneigd te zeggen, nou kom op, je gaat gewoon, we gaan samen naar school, dan gaan we wat aan doen. Dat is goed. En dan toen hij tegen haar zei, ik begrijp hoe jij je voelt. Ik had dat vroeger ook. En dat is heel overweldigend. Verder niks.
Ja.
Dat ontspande haar. Want er was iemand die naast haar stond en haar aanvoelde en snapte. Terwijl als je zegt, nou kop op, dat is ook behulpzaam soms. Maar dan breng je een verschil.
Ja. Ja.
En dan kan zij zich nog kneuziger voelen.
Ja.
Het heeft ook weer met die verbinding te maken.
Ja, en met die resonant connection, dat gevoelsafstemming op waar iemand echt ten diepste, op waar iemand gewoon zit.
Ja.
Met haar zijn proces of met haar zijn aandacht of daar waar het klem zit. En dat is heel troostrijk, want heel vaak is schuld en schaamte zijn eigenlijk ook een soort commando's over hoe je hoort te zijn en een soort kijken naar jezelf, naar wat er vooral niet goed is. En jij zegt, laten we kijken wat er wel goed is. Ja. Dat is een belangrijk tegenwicht ook. Dus ik wil je niet ontmoedigen in dat tegenwicht.
Ja. Ja.
Dat is ook een heel belangrijk tegenwicht. Zoals jouw furieuze woede ook een tegenwicht is tegen de woede naar binnen klappen. Dus die hebben hun eigen plaats. En daarnaast is er nog dat je naast iemand staat en zegt, ik voel dat ook zo. Dat is een heel goed recept tegen schaamte.
Ja.
Maar terwijl dat ik in een van mijn groepen bijvoorbeeld iemand iets beschamends zegt en denk van, nou, dan zit ik aan rode wangen en echt dat je onder je stoel wil kruipen. En dan vraag ik gewoon van de groep, wie herkent dit? En dan gaan de handen omhoog en dan... Dat is een enorme opluchting.
Ja.
Niets menselijks is ons vreemd.
Ja.
En dat is wat ik ook merk in mijn werk, dat ik het zo graag doe, omdat je altijd weer achter de coulissen mag kijken bij mensen die zich aan je toevertrouwen, juist ook waar het klem loopt, of waar de zwaarte zit, of de pijn. En dat er zoveel interessants te beleven is, eigenlijk vind ik vaak interessanter dan de happy peppy Facebook boodschappen, die ik niet zo geloof.
Ja.
Dus de dierbaarheid, de dierbaarheid ook van het pijnlijke vind ik heel...
Ja.
Mensen heel echt mens, zo met SCH, echt maken.
Ja, dat herken ik. Terwijl ik dus gisteren, gisteren was die Bijbel dus nog steeds in huis. En 's ochtends moest ik huilen. Dat kwam ook door die Bijbel en dat hele gewicht. En toen merkte ik inderdaad ook dat dat me goed deed. Maar ik heb dan ook weer zin. Ja, dus ik heb het allebei. Behoefte om dat ruimte te geven, ook al kost me dat moeite. Maar ook behoefte om dan iets heel vrolijks te doen.
Ja.
Hadewig, een heilige vrouw, die schrijft over Jezus. Daarna kwam hij zelf bij mij en hij nam me helemaal in zijn armen en drukte mij tegen zich aan. Al mijn ledematen voelden de zijne met een volmaakt genot, zoveel als mijn hart begeerde en ik verdragen kon als mens. Daarna bleef ik zo opgaan in mijn lief, dus Jezus, dat ik helemaal in hem versmolt en er niets meer van mijzelf overbleef. Dus daar zit een soort spanning in. Tenminste, ik noem mezelf christelijk, ik kan dit niet meer invoelen. Zo'n, zeg maar, soort intieme taal met Jezus, dat heb ik niet. Het bracht me op de gedachte, hoe zit dat nou? Denk, is Jezus iemand die met iedereen zo'n intieme relatie kan aangaan? Is dat waar we naar op zoek gaan? Maar ik dacht ook, hoe zit het dan met ons? Dus wij zijn geneigd, tenminste ik ben geneigd om over de liefde te denken als... ik heb iets heel bijzonders met Dirk, dat is mijn partner. Maar met jullie heb ik dat hele bijzondere niet. Dus is het, ja, terwijl tegelijkertijd wat jij zegt spreekt me heel erg aan, Ellie. Dus er is liefde en die is er altijd.
En ik ervaar het werken wat ik doe als een hele open verbinding met die liefde zelf. Niet zozeer in de personificatie van een mythische of historische of transpersoonlijke figuur, maar eerder in de directheid van mensen, daar waar men zich opent en toevertrouwt.
Ja.
Is het heel intiem.
Ja.
Maar niet dat ik er nou vreselijk opgewonden seksueel van wordt. Maar die intimiteit is soms nog wel interessanter dan seksuele intimiteit.
Dus zijn wij ook te veel gericht dan op definiëren van liefde als een seksuele relatie? Of daarop gericht?
Toen ik met jou meevoelde rondom hoe je je grootmoeder ervoer in haar schuld en in haar... Dat vond ik een heel intiem, dat zei je zelf ook. Dat is een hele intieme manier van afgestemd zijn op elkaar.
Ja.
En wat ik heel mooi vind aan dit citaat is dat ik dat het een cirkel maakt naar het gevoel van heimwee. Dus je kunt heimwee hebben naar zo volop je toe te vertrouwen aan de geliefde.
Wat die vrouw
het goddelijke,
doet.
Wat die vrouw doet. Hadewig ook.
Ja.
Dat je voelt dat je oplost. Dat er geen afgescheiden ik meer is. Dat je opgaat in een veel grotere liefde dan de dagelijkse liefde die wij oefenen. En dat vind ik heel ontroerend aan dit citaat. En in ieder geval op die manier spreekt het me heel direct en persoonlijk aan.
Ja, dus misschien gaat het meer daarover.
Mijn tante zuster, die zei altijd, mijn tante zuster zei, God is een jaloerse God. Zij was ook met God getrouwd, hè,
precies,
met trouwing om.
Ja.
En die duldt niet dat je liefde eigenlijk naar iemand anders gaat. En er zijn heel veel tradities die spreken over het goddelijke als de geliefde.
Ja.
In de Soefi mystiek. Ja. Maar eigenlijk in alle mystici, ik denk, haar wicht zou je ook onder de mystici kunnen scharen. Ja. De mystici die echt het goddelijke ervaren als zichzelf. En dat dan ook niet meer als een externe god projecteren. Maar zich daar helemaal mee verweven, hart en ziel en lichaam.
Ja. Ja, dus dan is God niet een jaloerse God die zegt, je mag alleen van mij houden, maar meer het goddelijke is, ja, is die beweging van liefde die naar iedereen uitgaat en niet kieskeurig is, als het ware.
Dat is leuk, mooi, ja, mooi. Niet kieskeurig vind ik heel mooi.
Ik heb God ook wel eens als een soort oefenobject gezien. Zo van, als je God lief kan hebben, dan kun je echt iedereen lief hebben, want ja, wie is God eigenlijk?
Het is zo abstract.
Zo abstract en zo absoluut, dat het een soort oneindigheid creëert. En dat maakt het tegelijkertijd ook heel moeilijk. Dus of het een hele goede oefening is, weet ik niet. Maar dat je maar... misschien dat je in een richting van liefde terechtkomt. In plaats van in een heen en weer. Zo van, ik heb jou lief, jij hebt mij lief. Exclusief, voorwaardelijk misschien ook. Dat je het belichaamt, het deed me ook denken aan de metameditatie waar we het ook over hebben gehad, waar het ook het idee is om die staat van zijn te cultiveren, van liefdevolle vriendelijkheid. En die dan in principe, en die is dus juist niet exclusief. Zodra je die kan voelen in jezelf, kun je die op iedereen plakken. Hè? Dat is deel van de oefening van metameditatie. Dat je eerst naar een persoon die je makkelijk lief kan hebben, mooie en fijne wensen gaat uitspreken in je hoofd. En daarna doe je dat naar iemand voor wie dat wat moeilijker is. Of vaak is een neutraal persoon. En daarna eventueel ook mensen met wie je echt moeite hebt. Dat breng ik hier ook wel mee in verbinding. Dat je zeg maar het is een hele open liefde die niet van één persoon afhankelijk is.
Ja. Ja, ik heb God nooit zo gezien als zoiets abstracts. Of althans, dat Godsbeeld, dat dat doet niet zoveel met mij als het ware. Dus ik denk altijd eerder, misschien wel God is liefde in de zin van, dus overal waar die liefde kan stromen, daar is God. Dus waar de blokkades worden opgeheven. Maar dan inderdaad wat jij nu zegt, Ellie, is het dan zo, moeten wij van iedereen houden? Als ik het vraag, nee, denk ik meteen, nee, Ellie zegt nee. Maar hoe zit het
ik kan
nou?
Het niet.
Ja.
Ik kan het niet.
Hoe zit het nou met die lastige liefde? Dus de liefde voor misschien de dingen in jezelf waar je niet zo erg van houdt, of de liefde voor anderen die je irritant vindt?
Vraag je dat aan?
Ja,
dat
zou ik
kijk je me vragend aan.
Ja. Nu zet ik jou toch echt even in de rol van de expert. Degene met de...
Ja.
Ja.
Ik werk, ik moet hem weer langs de
heel graag via de band.
De band biljarten.
Ja.
Ik werk in een groep met de methode heet System Centered Training. En dat kan je opzoeken op internet. Wat we doen in die groep is een vorm van spreken zoals we dat vandaag ook hebben gedaan. Van iemand noemt iets in dit huidige moment wat direct van binnen uitkomt. En zegt wie volgt. Iemand anders sluit aan door te zeggen, ik herken waar je zit. Bij mij werkt het zo. En op die manier wordt dat wat elk van ons voelt een gezamenlijke bouwwerk. Een soort collectieve intelligentie van een bepaald onderwerp. En het wonderlijke is in die groep dat alle menselijke, het hele menselijke palet komt langs. Ook de plekken waar we niet zo graag naartoe gaan. De plekken van haat, van vernietiging, van hekel hebben aan afgunst, jaloezie. Ook de diepe plekken van rouw en eenzaamheid en verstoken zijn. Al die dingen kunnen we vaak niet zo goed in ons eentje dragen, maar als we het beetje bij beetje samen onderzoeken, dan kunnen we, net zoals met schaamte, ja, iedereen steekt de hand, dat heb ik ook, dan wordt het iets wat wij als menselijke soort hebben.
Hoe bedoel je, kun je niet in je eentje dragen?
Nou, een voorbeeld is, bijvoorbeeld in mijn familie zijn een aantal mensen heel plotseling gestorven, echt een bing. Hmm. En het kost mij nog steeds moeite om daar de wond van te durven voelen. Ik hang er nog al door wat boven. Het is nu dat mijn moeder naar een verpleeghuis gaat, dat ik langzaam maar zeker terugkeer naar mijn oudershuis, beetje bij beetje iets daarvan durf te voelen. Ja. Van een, dit is een voorbeeld van hoe rouw soms pas kan worden gevoeld als je het samen doet.
Ja.
Of hoe schaamte zich uit dienst gefixeerde minderwaardigheidsgevoelens kan ophalen als iedereen het blijkt te hebben. Dus er is iets heel wonderlijks aan als systeem functioneren. Wij functioneren sowieso als systeem. Dus bij die hele COVID-crisis te kijken, dan zie je dat de hele wereld één groot systeem is geworden waar alles met elkaar te maken heeft.
Terwijl we geneigd zijn te denken dat we individu zijn.
Precies. Nou, dit is nog, denk ik, een belangrijk punt wat we te bespreken hebben. Dat afgebakende ik is een functionele positie om, we hebben een afgebakende huid bijvoorbeeld, dus we zorgen voor onze eigen lichaam, je hebt een eigen leven te leiden. Maar als je alleen maar geïdentificeerd bent met dat afgebakende ik, dan kun je dat goddelijke, die transparantie ook helemaal niet voelen. Dan voel je het voortdurend als een voorwaardelijke ik, van nou, ik moet wel zorgen dat iemand van mij houdt, anders red ik het niet en al mijn gaten moeten ook wel worden opgevuld. En dan krijg je dus een voorwaardelijke liefde die heel functioneel en behulpzaam.
Op basis van wat je nodig hebt.
Op basis van wat je nodig hebt en wat je dan uitwisselt met die ander, een soort van geven en nemen. Dat is een heel goed iets op zich, maar daar waar je die liefde die zo intiem is en zo voorbij gaat aan je afgescheiden ik. Zoals Hadewijg dat beschrijft. Hè? Hoe ze helemaal opgaat en haar hele lichaam oplost in een soort enorme erotiek van overgave. Nou, ik weet niet of Jezus daar echt is en het met haar doet of zo. Maar zij ervaart het echt als een heel directe loszingen van haar afgebakende ik.
Ja.
Dus het is opgaan in een veel groter iets. En ik noem mijn werk ook wel transpersoonlijk. Dus het gaat voorbij aan je persoonlijkheid. En in het voorbijgaan aan je persoonlijkheid kom je, je moet je ik wel gewoon houden en stevige ego houden, anders word je psychotisch. Maar er is ook nog groeistadia voorbij je gewone ik. En dat is ook precies wat er gebeurde toen jij jouw grootmoeder van binnenuit bezocht. Je ging naar het gevoel wat je bij die Bijbel mee in huis bracht. Mm. En je wist onmiddellijk dat het ook met haar te maken had. Dus daar is een intimiteit die voorbij gaat aan jouw aparte persoon. En dat gaat ook voorbij aan haar aparte persoon.
En wat is dan een stevig ik?
Dat is gewoon het ik wat hier in de keukentafel zit. Een beroep heeft, moeder is, een partner heeft. Die gewoon een mensenleven leidt. Waarbij je ook functioneel is om te zeggen, nou, ik ga nu naar huis, want ik moet voor mijn kind zorgen.
Ja.
Bijvoorbeeld, hè? Dus gewoon een goed functioneel ego.
Ja.
Maar om dit soort energie en transparantie te leren voelen, daarvoor heb je een ruimte nodig die groter is dan dat ik. Omvattender. En in mijn vakgebied noemen ze dat ook mentaliseren. Dat is een heel mentaal woord eigenlijk. Maar het vertelt dat je een plek hebt ontwikkeld, dat doe je ook niet gewoon plonk opeens, is het er, je ontwikkelt het al gaande door het soort werk wat wij doen, waarmee je met bewustzijn aanraakt en omvat en doordringt wat er allemaal is wie je bent. En doordat je dat omvattende bewustzijn hebt, ben je het al niet meer helemaal. Ben je niet meer alleen maar die drift, of alleen maar die somberte, of alleen maar de schuld, of alleen maar die hippe persoon die een leven leidt. Je bent omvattender dan dat. En dat grotere is ook weer veel meer verweven met anderen.
En kunnen we dat oefenen?
Ja, daar is echt heel veel training voor. Ik vind meditatie een van de beste trainingen om dat te doen. Dus een gewaarzijn te oefenen. Maar wat jij noemde als meta-training is ook zo'n soort oefening. De oefening die jij als voorbeeld gaf, die ik jou en je vrouw heb geleerd, die Peter en ik ook zondagochtend doen.
Ja.
Dit is ook zo'n soort oefening waarbij je het gewaarzijn traint om licht te werpen, compassie te brengen naar gebieden van binnen waar je niet zo makkelijk komt. of die waar je wel makkelijk komt, doet het altijd moeilijk en ontoegankelijk te zijn. Maar...
Ja. 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 Ja, ik heb daar nog een vraag over. Ik zei zo net al van mijn ideeën, die zijn al aan het schuiven van liefde is liefde de altijd en gaat het erom om die blokkades weg te werpen. Als we het over meditatie hebben, dan zie ik in die zin een onderscheid dat je bij een, nou ja, een gewone mindfulness meditatie of iets dergelijks, waarin je stil bent en kijkt wat er voorbij komt en daar niet te veel aan hecht, maar het observeert en wil laat gaan, dat dichterbij komt bij het opzoeken van, of zeg maar het, nou ja, het leren accepteren van de wonden. Dus je bent dan ergens, maakt ruimte voor de obstakels en de knoop en de kramp en dat soort dingen. En bij metameditatie zou je haast, heb ik een soort gevoel van positieve psychologie ook. Dus je bent het heel erg aan het sturen. Je probeert in een soort vibe, in een flow te komen. Dus het is in die zin een hele positieve benadering. Die andere is zou je een negatieve benadering kunnen noemen, omdat je op het negatieve focust. Waarschijnlijk hebben zij ze niet voor niks, allebei. Dus het zal een toegevoegde waarde hebben. Hoe zie jij dat? Als het gaat over...
Nou, ik doe graag beide.
Ja.
En per situatie soms verschillend wat van toepassing is. Of de wond het nodig heeft om te worden gebaat in wat vriendelijkheid,
ja,
of begrippen. Of dat het eerder is van nou, wat jij bijvoorbeeld voor je oma ook graag wilde doen. We gaan nu ook wat tegenkracht bieden. Ik denk dat je dat heel gedifferentieerd kunt doen. En er zijn ook verschillende types mensen die verschillende meditaties doen. En er zijn ook verschillende stadia van onze ontwikkeling die verschillende aanvliegroutes nodig hebben.
Ja.
Dus het psychologisch is weer wat anders dan wat jij nu noemt aan bewustzijnstraining. Maar ze ondersteunen elkaar heel sterk.
Ja.
En wat zijn die aanvliegroutes dan? Of meditatie?
Nou, bijvoorbeeld meditatie of gebed of hard werken of dienstbaar zijn of een preek bedenken of zelfonderzoek doen. Ja. Of
en dus relatietherapie ook op de grond, doen. Op de grond zitten op de is grond ook zitten. Een aanvliegroute eigenlijk.
Een leven leiden, zeg maar.
Ja.
Ja. Maar toen je zo vroeg, dacht ik, als Jonathan of Janneke me nu gaan vragen van hoe ben je op dit pad gekomen, dan ga ik alleen maar zeggen, ik ben geboren. Punt. Ja. Het is al zo'n complex en interessant iets dat je überhaupt dit leven hebt. En dat het een soort enorm curriculum is.
Ja.
Wat je iedere dag weer ontdekt. Ik ga terug naar jouw vraag, Jonathan. Kun je de liefde leren? Of kun je daarin verbeteren of groeien? Zullen we die weer terugnemen, die vraag?
Ja, dat is goed. Ja.
Oké, nou, vertel hoe dat... Als je wilt, vertel. Of onderzoek eens hoe dat dan bij jou werkt.
Sowieso heb je me zo net al wel aan het denken gezet. Ik ben wel ook een conceptueel persoon, dus ik... Zo werk ik wel een beetje. Dus het gaat meteen in mijn hoofd ratelen en klikken van... oh ja, oh, dus liefde is er. En in principe waar je dan mee bezig bent... Hey, je zou kunnen zeggen... of je gaat van een neutrale positie uit... en je werkt naar de liefde toe. Maar als je beginpositie liefde is... en je hebt de obstakels weg te werken... dat is weer een ander... model, zeg maar. Dus daar zit ik nog een beetje aan te denken van, oh ja, wat heeft dat dan voor implicaties voor mijn, of wat zegt dat over mijn ervaringen? Ik zou zelf denken dat je beter kan worden in liefhebben. Dat je meer in de liefde kan zijn, om het zo te zeggen.
Mag ik ook heel persoonlijk vragen hoe je dat dan doet, bijvoorbeeld met je geliefde, met je vrouw?
Ja, dat is een doorgestoken kaart, want ik bedoel, wij weten...
Wij hebben hier eerder samen iets op geoefend.
Ja.
Maar het is denk ik fijn als je het ook heel persoonlijk maakt, als je het wil vertellen.
Ja, nee, zeker, ja.
Kun je even voor de luisteraars in twee zinnen zeggen wat jullie samen hebben gedaan op dat gebied?
Ja. Mijn geliefde en ik, wij zijn hier ook bij jou geweest om wat dingen in onze relatie te onderzoeken. En dat heb ik echt als heel waardevol ervaren. En jouw manier van werken was heel open en heel onderzoekend. En daardoor leerde ik mijn geliefde op een nieuwe manier kennen. Of dingen die je soms niet eens weet. Of soms dan weet je ze wel ergens, maar dan neem je ze voor lief. Of je vergeet ze weer. Kwetsbaarheden waar je toch onvoldoende rekening mee houdt. En jij hebt toen een oefening gesuggereerd om te blijven doen. Een oefening in communicatie, in praten. Die ervoor zorgt dat je aansluiting bij elkaar krijgt. En wij doen die oefening nog elke week op zondag. Op zondagavond met een enkele uitzondering. Ja, en dat helpt ons eigenlijk elke... We hebben er bijna nooit zin in.
Moet de oefening van Ellie nog doen.
Precies, ja, we moeten weer. Maar dat heeft natuurlijk ook er iets mee te maken dat daar kwetsbaarheden zitten. Dus mogelijk komen daar dingen aan het licht die je helemaal niet fijn vindt om te voelen. En je wil daar... Ja, zo werk je gewoon als mens dat je daar dan bij weg wil. En dat is denk ik ook altijd weer die drempel. Dezelfde drempel die ik overigens met meditatie ervaar. Om er weer aan te gaan zitten. Maar altijd als we het doen, we zeggen gewoon tegen onszelf 20 minuten. En soms na 20 minuten is het van oké, nu is het goed. We gaan een biertje drinken. En soms dan is het een uur of 2 uur of 3 uur. En altijd komt daar iets waardevols in naar boven. En altijd leren we elkaar weer op een of andere stukje beter kennen. En soms is het gewoon weer in herinnering brengen van oh ja, zo zit dat bij jou.
Kun je iets zeggen van afgelopen zondag, wat het met jou deed of wat het naar boven bracht?
Afgelopen zondag was dan de uitzondering.
Ja, was ik wel bang voor toen ik het vroeg.
We hebben net een baby, dus het is nu even een beetje...
Snap het.
Ritmes zijn even wat anders. Ga ik ook even ademen.
Ik merk dat als we met elkaar spreken, dan zijn we ook heel erg op elkaar gericht. En we moeten conceptualiseren. Dus we leggen ook veel begrippen zo hier in het midden om elkaar te begrijpen. En even stil worden is even terugkeren naar alleen maar jezelf voelen van binnenuit. En dan kan je weer iets heel anders gaan vertellen. Misschien wat meer van binnenuit ook.
Ja.
Ik vind het leuk om te horen dat jullie die oefening zo toegewijd zijn blijven doen. En ik herken het, wij doen het zondagochtend. Ja. En ik herken altijd weer de drempel waar je even overheen moet. En Peter en ik zijn al heel lang samen. We zijn echt verschrikkelijk verschillend. Zelfs zodat we gingen regelmatig in partnertherapie om het gewoon een beetje bij te houden als onderhoudscontract ook. Want heel veel mensen zeggen therapie, nou dan is het vast heel slecht. Nee, ging wel goed, maar we hebben dingen... die we hebben te onderzoeken, anders dan slipt het dicht en dan verwijderen we. Wij kunnen heel karig worden met elkaar als het te ver uit elkaar raakt. En toen gingen we naar een relatietherapeut en toen vertelden ze allebei iets over ons. En toen begon ze schaterend te lachen. Ze zei, nou zo dadelijk word ik wel weer serieus hoor, maar hoe is het mogelijk zo verschillend? En als wij die oefening doen, dan vertellen we aan elkaar... hoe het met elk van ons is, hoe je op dat moment voelt. Niet zo in het algemeen, deze week heb ik dat en dat meegemaakt, maar op dit moment voel ik me zo. Ik voel me eenzaam, ik vind het kaal tussen ons. Ik heb de indruk dat je die leuke violiste in jullie bent veel fijner vindt dan mij. Want ik mag nooit meer mee. En er kunnen allerlei dingen zijn, maar ik voel me eenzaam hier, zou iets kunnen zijn wat ik noem. En als Peter dan iets zou antwoorden, dan gaat hij zich niet verdedigen over... nou, zoveel heb ik helemaal niet met haar hoor of zo. Maar dan gaat hij ook niet speciale antwoorden, maar hij gaat in op het thema eenzaamheid. Dus hij gaat naar de plek waar je herkent waar die ander het over heeft. En dat is die resonant connection. Waar gaat het eigenlijk over en hoe zit dat bij mij? En dan blijkt heel vaak dat mijn oplossing voor eenzaamheid tegengesteld is aan zijn oplossing, maar dat daaronder een heel vergelijkbare existentiële eenzaamheid zit. En dat geeft dan weer zoveel verbinding, grappig genoeg, dat daardoor de kaalheid onmiddellijk minder schraal wordt. En dat is heel dierbaar, want dan kan je elkaar weer vinden. Terwijl in de verschillen je heel vaak denkt, nou ja, het is onmogelijk. Ja. Dit is gewoon niet te doen.
Ja.
Herken je dat?
Ja, het is vaak inderdaad al in de verbinding. Dat is al dat voelt vaak al zo als een opluchting. Hm. Dus het gaat vaak helemaal niet zozeer inderdaad over de concrete aanleiding. Of dat waar het over lijkt te gaan. De zaak, zeg maar. Maar over, nou ja, die emotie daaronder, die laag daaronder. En ook de afstand die dat tussen jullie, tussen ons, tot gevolg heeft. Hm. En die, ja, dat is waar het echt pijn doet inderdaad. Of waar het leeg of eenzaam of... We hebben zelf een kleine toevoeging gedaan. Aan het einde dan, sinds kort, vragen we of er iets is in het waar de ander er voor jou kan zijn in deze week in het bijzonder. Hm. Dus soms is het dan even van, oh ja, ik zou willen dat je nu mijn voeten masseert. Ja. En soms is het van, oh, nou ja, ja, als je net iets meer daar of daarop zou willen letten, zou dat eigenlijk wel heel fijn zijn.
Ja.
En dat, nou ja, dus zo zijn we nu aan het kijken van, oh ja, werkt dat, voegt dat toch iets toe? En dat is, dat kan best leuk zijn.
Heel leuk. En werkt het?
Wisselend, ja. Dus de voetmassage. ja, je moet wel uitkijken dat je niet... En dat is sowieso een spannend thema altijd in partnerrelaties. Je wil eigenlijk dat de ander verandert om aan jou tegemoet te komen. Terwijl, en dat leerde ik ook wel, leerden wij ook wel in die sessies met jou... Dat je toch vooral hebt te kijken wat jij kan doen. En als die ander dat ook doet, dan, ja, dan kom je dichter bij elkaar. Hm. En als je het allebei bij de ander legt, dan gaat het gewoon... Ja, dan ga je hakken in het zand.
Ja, en, jammer jij, jammer jij.
Ja, precies, ja. Ja. Hm. Dus ik merkte ook wel, laatst vroeg ik bijvoorbeeld aan Femke van... Ik zou het misschien wel fijn vinden als je de komende week me iets vaker op zou zoeken. Gewoon even zo van, even een knuffeltje of even zo van, nou even zo... En toen na een week dacht ik van, ja, heb je dat nou zo vaak gedaan? Weet ik niet. Ik heb jou er misschien wel vaker door opgezocht. Dus in die zin was dat al goed. Maar dan is er wel zo'n stemmetje dat zegt, ja, maar jij hebt mij volgens mij toch niet zo vaak opgezocht. En dat en daar kan dan haast alweer een kritiek ding. Dus het moet ook niet een voor wat hoort wat of een prestatie ding. Of een prestatie, maar dat moet er dus weer niet insluipen.
Je vertelt een heel interessant iets, want je zegt eigenlijk mag je je verlangen uiten. Dat maakt al dat je je wat verder opent. Dat je je verlangen toevertrouwt aan die ander, of die ander het nou vervult of niet.
Ja.
En alleen al door dat te doen, is er alweer meer nabijheid. Dan doe je het zelf wat meer.
Ja, ja.
En je wil, dat is het gedeelte autonomie, waar jij kunt iets... van jouw kant uit doen en het gedeelte symbiose is. En ik verwacht van jou dat jij mij vervult.
Ja.
En dat zijn precies dynamieken die ik vaak in partnerschappen tegenkom. De mate waarin je elkaar verantwoordelijk maakt voor het geluk of voor of het goed gaat. En de mate waarin je je eigen aandeel neemt, maar ook je eigen leven leidt.
Ja.
Ik haalde hem er even uit dat jij zo'n mooi voorbeeld gaf van... Daar waar jij vanuit jouzelf je in verbinding brengt met je verlangen. En als het een verwijt wordt, dan hoop je dat die ander het gaat vervullen.
Ja, ja.
Dus dat is een heel leuk zinnetje dan. Dit is mijn verlangen, maar jij hoeft het niet te vervullen.
Dat is een mooie.
Ja, want heel vaak zitten onze verlangens gewoon af te knijpen, omdat we krijgen toch niet van je.
Ja, precies. Ja. Ja.
En dat is zonde, want dat is een mooie stroom.
Ja. Ja, nee, terwijl ik het nu zeg, besef ik me dus inderdaad dat waarschijnlijk ik vaker naar haar toe ben gegaan in de afgelopen 2 weken. Waarschijnlijk omdat dat verlangen zo naar boven is gekomen. En dan, ja, eigenlijk doet het er dus niet toe of zij dan vaker naar mij toe is gekomen.
Is dat dan een van de rode draden die jij tegenkomt in je werk? Dus dat je verlangen uitspreekt zonder dat je... verwacht van de ander dat hij dat verlangen vervult. En de valkuil dat je wel denkt... jij bent mijn partner, jij moet mij gelukkig maken.
Ja. Nee, natuurlijk kom ik dat tegen. Je noemt mijn werken... Het werken met partners is niet het grootste deel van mijn werk. Maar in partnerschappen komt het vaak voor dat je hoopt... dat de ander iets zal vervullen wat je als kind al niet had gekregen. En dat verlangen wel toe te eigenen, echt waar te laten zijn en schrijnend waar te laten zijn. Bijvoorbeeld toen ik laatst die oefening deed met Peter over eenzaamheid. Dan is het eigenlijk veel helender dat ik die eenzaamheid toelaat als dat hij dat gaat vervullen.
Mm.
Dus dat is opnieuw weer een opening naar binnen in plaats van een verwachting naar buiten.
Ja. Misschien een slotvraag. Je hebt het woord roeping genoemd. Dus je zegt nu, het is gewoon een leven leiden.
Ja.
En er is ook iets wat je roept.
Ja, de heimwee.
Ja.
De geliefde.
Ja. Ja, dus dat is misschien een beetje die mystieke taal, de geliefde die men roept.
Ja. Ik had een keer zo'n ervaring in een groep, dat ik me... in een groep, een hele grote groep, ik zit in zo'n doorgaande levenslange training, zeg maar. En toen had ik zo'n heel sterk gevoel van, nou, ik wil met God trouwen. En dat had ik dan verteld. En het barstte ze in lachen uit. Dat vond ik wel heel pijnlijk. Want het was echt ook het beeld van het kind wat ik vroeger was. Als mijn moeder dan... had je bij de katholieken doen we processies naar het Maria-kapelletje.
Ja. Ja.
En dan had ze haar trouwjurk verknipt. En dan had ze een bruidsjurkje gemaakt voor mijn zusje en voor mij. En dan mochten we als bruidjes mochten we dan mee in de processie. En dat was voor mij een heel... mystiek gebeuren, dat ik mezelf als bruidje van Christus aandiende of zo.
Hoe oud was je toen?
Ja, jaar of 6 of zo, denk ik. Ah. De eerste communie had je dan ook bij katholieken. Dus dat zat er al jong in, denk ik. Ja. Ook al wou ik daar niet zo'n bruin pijtje aan.
Ja, was dat vreugdevol?
Dat was heel prachtig. Ah. Ja, dat is denk ik iets wat onderliggend is gebleven in... Ik zeg wel eens tegen mijn beste vriendin met wie ik dit soort dingen uitwissel. En ook de ontroering die ik voelde toen je zei, oh, maar de kloosterlingen doen dat ook. Gewoon weer naar binnen keren en zeggen aan de turbulentie van het leven regelmatig onttrekken om weer samen te vallen.
Leuk dat je luisterde naar Janneke en Jonathan. Met speciale dank aan Harold K. voor de muziek. In de volgende episode vragen Janneke en Jonathan zich samen met Nadia Boeras af... hoe kun je onderdeel zijn van een geheel en kun je tegelijkertijd jezelf zijn? Nadia Boeras is historica en migratiedeskundige. Samen overpeinzen ze wat hen nou Nederlander maakt... en met wie ze zich wel of niet verbonden voelen... Nadia vertelt over haar vroegere school, de Bushra School, de eerste Arabische school in Nederland, die zij onderzocht voor haar nieuwe boek Een Klas Apart. Ga naar jannekejonathan.nl of abonneer je direct op Spotify of iTunes.
Dit nu leven, dit is... Dit nu leven, dit is leven, dit is nu leven, dit is leven, dit is leven.